Ja, goedemorgen gemeente. Zoals u ziet heb ik van alles in mijn handen. Ik sta maar mezelf uit te pakken, zo voelt het een beetje. Maar het allerbelangrijkste wat ik meegenomen heb, heb ik niet in mijn handen. Dat is de evangelie. En dat zullen we vanmorgen delen aan de hand van de Bijbel. Aan de hand van de liederen die we zingen. Op de manier zoals wij dat doen. Op de manier zoals God dat aan ons doet. Maar eerst zijn daar de mededelingen namens de kerkenraad. En het gaat over het volgende. De bloemengroet, de bloemen van de Zuiderkerk, gaan ter bemoediging naar José de Jong Koelewijn. Zij woont in de Bizetstraat. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar Edward Ruizendaal. En hij woont op de Helmstok. De bloemen worden de komende weken tot aan Pasen door jongeren van onze gemeente bezorgd. Inzameling van de gaven, de eerste collecte, is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor twee doelen. 50% voor Job, het jeugdwerk van de PKN. En 50% voor de eigen jeugd. En aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond op maandag 16 maart vergadert de grote kerkraad in de Adventkerk. En deze vergadering begint om 19:30. Dan zijn jullie volgende week zondag van harte welkom in de volgende diensten. Om 9:30 in de Adventkerk, dominee Ruben Berry. Om 3:45 en 4:15 ook in de Adventkerk, kerk op Schoot. Om 9:30 in de Zuiderkerk, dominee Gerard Doren. En om 5:00 in de Zuiderkerk, voorganger Fred Omvlee. Vanavond om 7:00 is er een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Ruben Berry. Nou, ik heb mijn naam al genoemd. Voorganger dominee Gerard Doren. Bij het orgel zit Jan Hopman. Ingrid Jong, we hebben jou al gehoord achter de piano. Fijn dat jullie er zijn. Er is kindernevelies voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. En de lantaarndrager is Noah Renzen. De kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na deze ochtenddienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken in een van de zalen. En tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen nu als aanvangslied Psalm 122, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van God de Vader. Door Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Gemeente, we zitten midden in de 40 dagen tijd en daarom zingen wij een lied dat daarbij past. We zingen gezang 174, vers 1 en vers 2. En dan lezen we nu de 10 geboden zoals die vermeld staan in Exodus 20. En als we daarnaar geluisterd hebben, dan zingen wij aansluitend Psalm 139, vers 1 en vers 14. Psalm 139, vers 1 en vers 14, na de volgende woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Tot zover. Ik zou even wat willen vragen aan de mensen van de techniek. Is het ook mogelijk dat er hier op de kansel iets in beeld komt? Nee, helder, wij tasten in het duister. Ja, nou dan ga ik weer even bukken. Even zien hoor. Oh ja, want die hebben we straks nodig. Gemeente, ik wil graag voorgaan in gebed. Laten we bidden. Leid ons op de weg ten leven. Heere God, we hebben dat net biddend gezongen en zingend gebeden. We weten dat u ons kent. We weten dat u ons begrijpt van binnen en van buiten. We belijden u als die grote God die heel de schepping heeft geschapen. U hebt ook ons gemaakt. En daarom kent u ons. En alsof dat nog niet genoeg was, u hebt ons de Heer Jezus geschonken. Hij werd mens zoals wij. En u weet het dus van hem uit, eigenlijk van uzelf uit, wat het is om moe te zijn of om het zat te zijn. Om er even niet tegen te kunnen. Al die menselijke gevoelens die wij wel eens kunnen hebben. Alles wat kan helpen, maar ook alles wat dwars zit. U weet het allemaal. En daarom bidden wij des te meer. Leid ons op de weg ten leven. Kom ons tegemoet en houd ons vast. Neem ons bij de hand en leid ons door het leven heen. En wil zo ook vanmorgen bij ons zijn in deze kerkdienst. Open uw woord, open de Bijbel. En leer ons luisteren. En leer ons zien wat u ons laat zien. Heere God, voed ons op in geloof en vertrouwen. En wil dat geven aan ons allemaal, of we nou het oudste lid van de gemeente zijn of het jongste kind. Wilt u zijn bij de mensen die thuis meekijken en thuis meeluisteren en nu meebidden. En wilt u straks ook meegaan met de kinderen naar de kindernevendienst. Heere God, schenk ons uw zegen in dit uur. Zodat wij verder kunnen gaan met de wetenschap. U bent erbij. U bent onze God. En op u rust ons vertrouwen. Dat vragen wij van u om Jezus wil. Amen. De kinderen voor de kindernevendienst mogen nu naar voren komen. Jongens en meisjes, kom maar. Dat zijn ze, hè? Ja, goed zo. Oké. Nou, jongens en meisjes, wat een mooie club. Wat leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn het gewend, hè, dat we even praten in de kerk. En dat je dan naar de kindernevendienst gaat, toch? Ja, hè? Goed zo. En wie is Noah Rensen? Wie is Noah? Ben jij Noah? En dan mag jij het kaarsje vasthouden straks, hè? Gaan we straks doen. Ja? Oké. Oké. Jullie kijken nou allemaal de mensen in de kerk aan, hè? Maar als je nou eens even omdraait. Ja, kom maar. Je mag erbij staan, hoor. Even omdraaien allemaal. Gaan we naar de muur kijken. Even goed naar de muur. Wat een mooie muur, hè? Ja, nou ja. Ach, wat zullen we zeggen? En dan gaan we omhoog kijken. En dan zie je daar jezelf op televisie, zal ik maar zeggen. Zie je dat? Ja. En dan gaan we die kant op kijken. Zie je het wel? En wat hangt er dan aan de muur? Het kruis. Nou, goed zo. Het kruis. En als je dat kruis nou eens helemaal omdraait, wat zou het dan zijn? Dat die dwarsbalk helemaal aan de onderkant hangt. Wat is het dan? Zal ik het eens zeggen? Als je hem omdraait en hij zou een stukje kleiner zijn, je mag nou naar mij kijken. Je mag weer naar mij kijken. Ja. Als je dat kruis omdraait en ik hou hem vast, is het een zwaard? Ja, dan wordt het een zwaard. Nou, een zwaard. Ga je daarmee in de tuin aan het werk? Nee? Wat doe je met een zwaard? Wie wil het zeggen? Wat doe je met een zwaard?
Vechten.
Vechten. Goed zo, dat klopt. Met een zwaard ga je vechten. Kijk, stel je voor een zwaard. Je kan zo doen, prik. En je kan zo doen, tjak. Je kan het ook weggooien. Maar dat doen we niet. Een zwaard. Zou jij graag willen vechten met een zwaard?
Nee, we zouden mensen dood moeten maken.
Ja, dat is ook wat, hè. Dat kan toch niet, dat weten we niet, want dan moet je mensen... Dat is een goed antwoord. Dat is best heel goed. Zou jij graag willen vechten met een zwaard?
Nee.
Nee. Waarom niet? Nou, daarom niet.
Nee. Ik vind
het niet leuk. Nee, vind je niet leuk, hè? Nee, ik ook niet. Nee, een zwaard vind ik niks van. Toch, hè? Het gaat in het verhaal wat jullie gaan horen over een zwaard en over het kruis. En het gebeurt op een hele bijzondere plek. Want wat zie je hier? Wat is dit?
Bos.
Ja, een bos, hè? Zo lijkt het wel. En als je nou bij jou achter het huis is, gewoon zo achter het huis, wat zie je dan? Zie je wat? Nee? Jij misschien? Nee, ook niet? Jij?
Een paad? Een pad?
Ja. Een tuin. Een tuin. Wauw. Dus het gaat over een tuin. Het gaat over een zwaard. Het gaat over een kruis. Het wordt spannend. Zullen we deze plaat eens gaan ophangen? Ja? Wil jij daarbij helpen? Nee? Dat is fijn. Ja. Ja, het is al vreselijk. Ja. Even kijken hoor. Dan gaan we even ons best doen. Even zien, waar zitten we? Waar zouden we zijn? Poepoe. Ja. Ja, oh, kijk eens. Kijk eens. Het zwaard, ik zie hem. We hebben door hoe het moet. Dan gaan we hier een plaatje op plakken. Zo. Mooi hè? Hij hoort erbij. Hier heb je een hoop mannen met fakkels. Hier heb je een zwaard. Handboeien. Een oor. Het zal wel weer. Noah, je mag met de oudling het kaarsje gaan pakken. En dan mogen jullie naar de kinderneemdienst. Ja, u hebt het al lang in de gaten. Het gaat over de gevangenneming van Jezus. En daarbij hoort een heel gedeelte wat via de kindernevendienst is aangereikt om te lezen. Daarvan pakken wij het eerste gedeelte. Dus wij gaan vanmorgen niet in op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt. Maar we gaan meer kijken naar wat daarvoor aan de hand is. En dat staat in Lucas 22 vanaf vers 39 tot en met vers 46. Lucas 22, vanaf 39 tot en met vers 46. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in zware zielestrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En hier eindigt de schriftlezing. Wij gaan nu een lied zingen uit de bundel Hemelhoog. Lied 181, vers 1 en vers 2. Ja, en ook straks na de verkondiging zullen wij een lied zingen uit de bundel Hemelhoog. En dat staat, of dat is lied 433. Lied 433 en het heet Stil, mijn ziel, wees stil. De tekst voor de verkondiging staat in Lucas 22, vers 45 en 46. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als wij vandaag luisteren naar het evangelie zoals Lucas het ons vertelt, moeten wij luisteren met andere ogen. En we moeten ook kijken met oren. En we moeten kijken met andere ogen. Met een hart dat open staat, open moet staan voor de gang die God is gegaan met zijn kind. Want je zou kunnen zeggen dat dit de meest mysterieuze gang is die je kan meemaken. En Lucas is een bijzondere evangelieschrijver. Alle vier de evangelieschrijvers hebben hun eigen doel met de vertelling van het evangelie van Jezus Christus. En Lucas met name richt zich op ooggetuigen. Dat zegt hij in Lucas 1. Zo begint het evangelie. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zoals zij die van het begin af aan ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, zoals zij het aan ons overgeleverd hebben, heeft het op mij goed gedacht na alles van tevoren nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u op te schrijven, hooggeachte Theophilus. En Theophilus is vriend van God of geliefd door God. Dat kan een persoon zijn, maar dat kunnen wij ook zijn. Dus het is geschreven voor ons allemaal, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen. Het gaat om een ooggetuigenverslag. Het gaat om wat dienaren van het woord hebben verkondigd. En dat moet dan een waarheidsgetrouwe overlevering zijn. Daar is Lucas mee bezig. Maar gemeente, hoe kunnen wij nou precies weten wat er gebeurd is in de hof van Gethsemane? Daar was geen mens bij. Ik moest denken bij de voorbereiding op deze dienst aan een jonge vrouw die ik ooit tegenkwam toen we in een andere gemeente de stille weekdienst aan het voorbereiden waren. Zij was creatief. Ze kon tekenen. En aan haar werd gevraagd door de dominee van toen, wil jij tekeningen maken voor het liturgieboekje? Het boekje waar alle teksten in komen te staan, alle liederen en zo. Nou, dat wilde ze wel. Nou, prima. Zo kwam daar ook een avond waarin werd stilgestaan bij de hof van Gethsemane. De strijd van Jezus, het gebed, uw wil geschieden. En ze had er goed over nagedacht, dat was een duistere tekening. Je zag wel contouren van planten en zo, maar het was allemaal wat in het donker. Maar midden in die tekening was de Christusgestalte helemaal uitgelicht. Het leek zelfs of er wat licht van uitging, ze kon goed tekenen. Het zweet gutste van het gezicht. Het viel als bloeddruppels op een steen waar hij op rustte. Het was een aangrijpend beeld. De dominee keek naar die tekening en hij vroeg haar, wat heb je dat mooi getekend? Hoe weet jij dat? Ja, dat weet ik, want ik lees dat in de Bijbel. Dat wordt me daar verteld. En dan leer ik kijken door de ogen van de mensen van toen heen en zo kan ik tekenen wat er is gebeurd. Je kan het je voorstellen. Ja, zei die dominee. Maar is het dan niet zo dat wat Lucas beschrijft, en met hem Matthäus en Marcus en Johannes, is het niet zo dat zij beschrijven wat geen mens heeft gezien? Hé. Is het niet zo dat wij hier moeten kijken niet op de wijze zoals Lucas het ons vertelt, maar zoals Paulus dat zegt in zijn brief aan de gemeente van Korinthe. Want in 1 Korinthe 2 zegt hij, het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. En dan gaat hij verder. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Hoor je het? Om hier iets te kunnen zien, om hier iets te kunnen horen, daarvoor hebben wij de Heilige Geest nodig. Dominee, ik merk nooit wat van de Heilige Geest. God de Vader, prima, kennen we wel, mooi, ik mag zijn kind zijn, fantastisch, helemaal fijn, ik hoop dat ik het mag zijn, ik bid erom, enzovoort. Dominee, Jezus, ja hoor, Jezus ga ons voor, hij is mijn vriend, welke vriend is onze Jezus? Hij is mijn heiland, mijn zaligmaker, mijn grote verlosser, ik heb daar een beeld bij. Maar de geest, om hier te kunnen zien, heb je de Heilige Geest van God nodig. Die geest die jou en mij leert geloven. Die ons leert hopen. Die ons een zuivere antenne geeft voor alles wat waar is. Alles wat voortkomt uit de liefde van God. Wij kijken vanmorgen dus met geestelijke ogen. En als we dan vervolgens luisteren naar wat Lucas ons vertelt, dan gaat daar een wereld voor ons open. Want Jezus, dat weten we. Jezus was gewend om zich terug te trekken. Op zijn reis door het beloofde land heen was hij vaak te vinden in de woestenij. In de eenzaamheid. Eremos staat er in het Grieks. Leegheid, eenzaamheid. Een woeste plek. Ergens op de steppen. Ergens in de woestijn. Ergens waar hij alleen kon zijn. Dat was zijn binnenkamer. Hij zocht daar zijn hemelse vader op, in het gebed. En dan legt hij hem alles voor. En dan krijgt hij ook weer nieuwe kracht om dan weer verder te gaan op de weg zoals God die aan hem wijst. Maar nu is hij daar bij de hoofdstad van Israël. Bij Jeruzalem. En het was daar een drukte van belang. Er waren pelgrims gekomen van alle kanten. Daar waren duizenden en duizenden en nog eens duizenden mensen. Het inwoneraantal van Jeruzalem verviervoudigde. Op het moment dat Pasen er was, Pascha. En je zou dus kunnen zeggen, alle inwoners van Jeruzalem hadden de verplichting om mensen op te nemen in het eigen huis. Anders was het geen doen. Dus de huizen peilden uit van de mensen. De stad peilde uit van de mensen. Waar moest Jezus even een plek alleen vinden? Waar moest hij zich terugtrekken? Olijfberg. Daar ging hij naartoe. Dat was hij zo gewend, zegt Lucas. Of zegt hij wat meer? Dit was zijn gewoonte. Maar ik ga weer naar het Grieks. Dit was zijn ethos, zijn ethiek, dit hoorde bij zijn normen, bij zijn waarden. Het was voor hem de normaalste zaak om zich tot God te wenden. Hij vond dat waardevol om God te zoeken, zijn hemelse vader. Hij deed dat altijd, bidden tot de enige die hem werkelijk begreep. Dus voor Jezus was dat de normaalste zaak van de wereld. Dat zouden wij zeggen. En Lucas laat ons hier zien dat wat Jezus hier doet, dat dat de normaalste zaak is bij God. Want in die gewone woorden zit een diepe laag. Zo wil hij met ons verbonden zijn. Zo wil hij dat je hem zoekt. Of het nou goed gaat in je leven of veel minder. Of het goed gaat in deze wereld of veel minder. Zoek de Heere terwijl hij nabij is, staat er in de Bijbel. Nou, dat is wat God van je vraagt. Zoek hem op. En niet van, oh, waar zou ik hem nou toch moeten zoeken? Nee, nee. Ga nou eens rustig. Ga nou eens rustig even zitten. Op je eigen plek. Weg van mensen om je heen. Zoek jouw binnenkamer nou eens op. En ga dan eens praten. En ga dan eens luisteren. En wees dan eens innig verbonden met de God van jouw leven. Want de God van jouw leven doet niet anders. Hij zoekt jou. En hij zoekt jou. En hij kent je al lang. Maar hij is iedere dag bezig, elke dag bezig, om jou op te zoeken. Om jou te vinden. Om jou bij de hand te nemen en jou mee te nemen. Om een ingang te vinden in je bestaan. Om een ingang te vinden in je hart. Maar daarvoor is wel nodig dat wij van onze kant uit bereid zijn. En openstaan voor een ontmoeting met de Heer van ons leven. En die ontmoeting vindt altijd plaats als wij ons tot hem wenden in dat gebed. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, nou moeten jullie ook gaan bidden. Maar hij zegt het anders dan ik. Hij zegt bid, kort. Bid dat je niet in verzoeking komt. Want verzoekingen waren er genoeg. Ze waren moe. Ze waren gewoon moe. Dat kennen we allemaal. Als we van binnen door elkaar geschud zijn, als de spanningsniveaus veel te hoog zijn, als we veel te lang onder stress hebben geleefd, dan word je bibberig van binnen, dan word je moe van. Dat hebben zij ook. Ze waren er in het hol van de leeuw. Ze wisten, het gaat op een climax aan. Er komt een eindstrijd aan. Jezus had al bijzondere dingen gezegd. Hij zou gaan lijden. Hij zou gaan sterven. Wat moesten ze daarmee? Zij hoopten dat hij juist koning zou zijn. Alles ging tegen elkaar in. En nou zijn ze daar in de nacht. Bid dat je niet in verzoeking komt. Even daarvoor in ditzelfde hoofdstuk had Jezus tegen de discipelen gezegd, jullie zijn het die steeds bij mij bleven. In mijn verzoekingen. En Jezus was niet gezwicht voor die verzoekingen. De Zoon van God was ook Zoon des mensen. Hij was ook mens. En hij werd ook geraakt. Maar kon overeind blijven. Hij is niet bezweken. Hij is niet van de weg van God afgeweken. Hij ging zijn weg met God. Bleef die weg gaan. En in dat spoor gaat hij zijn discipelen voor. En die discipelen die volgen hem. Staat allemaal in die paar versen die we lazen. Ze volgen hem. Bidden. Volhouden. Doe zoals ik doe. Opdat je niet in verzoeking komt. Dan zouden wij kunnen zeggen. Ja. Dat is mooi. Maar beste Heer Jezus. U bent dan wel een mens zoals wij. Maar u bent ook de Zoon van God. Dus u hebt veel meer bij te zetten dan ik. Ik ben maar een gewoon mens. Bid dat je niet in verzoeking komt. U bent niet in verzoeking gekomen. Nou ja, prima en goed. En heel fijn. En daar zijn we dankbaar voor. En wij zijn bij u gebleven tot op dit moment. En prachtig allemaal. Maar u bent wel een tandje meer dan wij. Misschien wel twee tandjes. Ik kom heel snel in verzoeking. Wij zijn geen partij voor de duivel en voor zijn macht. Behalve als we bidden. Behalve als we bidden. Want als jij bidt tot God, dan steek je je hand uit naar God. En reken maar dat hij die hand aangrijpt. Je hebt de Heer aan je zij. En tegen God is geen enkele macht bestand. En dan kan het gaan op jouw weg dat het ging zoals met Christus. Hij moest daar zijn. In die tuin. In dat donker. In die eenzaamheid. En hij had het er moeilijk mee. En alles ging door hem heen. En hij had reden om dat moeilijk te vinden. Het was niet niets wat er van hem wordt gevraagd. Maar het was de weg die God hem wees. En als hij dan begint te bidden. En als hij zegt, maar laat niet mijn wil. Maar laat uw wil geschieden. Hij blijft God de eer geven. Dan schenkt God hem een engel. Nou, dat kennen wij, tenminste vanuit de Bijbel. In het boek Daniël heb je een bijzonder verhaal. Drie vrienden van Daniël moeten een vurige oven in. Onmogelijk dat ze dat kunnen overleven. Maar zij lopen daar als het ware die oven in. En dan ontvangen zij een engel. Die komt daarbij staan. De heidense wereld daaromheen, want dat is het, weet niet wat ze zien. Wat overkomt hun? Die vurige oven. Het is zo hoog opgestookt. De soldaten die dat moesten doen, zijn zelf verbrand. En die mensen overleven dat. En ze waren met z'n drieën en nu staan er vier. Hoe is dat in Gods naam mogelijk? Nou, in zijn naam. Wonderlijk verhaal. En wat doet die engel? Die engel geeft hen kracht. En die engel geeft hen bescherming. En in die engel mogen de drie vrienden weten, de Heer is daar. Nou, zo wordt ook onze heiland hier bemoedigd en getroost en gesterkt door zijn hemelse vader. Een vader die een heldere boodschap stuurde in de verschijning van die engel. Eenzelfde vader die hem de weg bleef wijzen naar het kruis van Golgotha. En ook daar zien we hem strijden. En ook daar zien we hem lijden. Maar als hij dan heeft gestreden. En als hij dan heeft gebeden. Verkondigt Lucas ons wat wij teruglezen in onze tekst. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Christus staat op van zijn gebed. Hij staat op in het donker van de wereldnacht. Hij staat op tegenover alle krachten die hem omringen. Hij staat op tegen alle machten die hem willen klein houden, die hem willen dwingen. En hij bewijst daarmee de overweldigende kracht van het gebed. Want dan is de Heere daar. En dan kunnen wij als gemeente zomaar zingen, talloze liederen, ik heb er maar eentje uitgekozen. Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden, op elk moment, een zon en een schild. En hij zal genade en ere geven. Dan gaat het verder. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. We zingen hem haast nooit. Het is couplet 6, psalm 84. Oude berijming. Maar daar wordt het wel gezegd, hè? En daarom roept Jezus vanmorgen ons toe. Sta op. Bid dat je niet in verzoeking komt. We zijn maar gewone mensen. We doen lang niet alles goed. Eerlijk is eerlijk. We lijken op die eerste groep van volgelingen. Die eerste groep van Christus Kerk. Ze grijpen daar zelfs naar het zwaard. Dat hebben wij niet gelezen. De kinderen horen dat. Petrus wil Jezus redden. Zo moest het niet gaan. Jezus kwam om ons te redden van zonde en van dood. En hij zou die strijd aangaan. De wil van God zou geschieden. En daarmee wordt dat verdrietige, dat strijdgebed van Gethsemane, wordt op hetzelfde moment een overwinningsroep. Want zo zou het gaan. En zo wijst de Heer hier de weg. En zo zou de enige geboren zoon van God luisteren naar alles wat zijn vader van hem vroeg. En zou jij dan blijven liggen? En verder niks doen? Sta op. Kom tot gebed. Word stil. Hou elkaar vast. Verschijn voor zijn heilig aangezicht. En leg daar dan alles neer. Om dan vervolgens weer die hand te grijpen. Die hand die jou leidt door jouw leven. Amen. Thank you. Gemeente, in de afgelopen week waren we bezig met het inleveren van de kopij voor de kerkbodem. En het viel mij op, dat zult u wel gaan lezen, ook weer in de komende kerkbodem. Het viel mij op hoeveel mensen er ernstig ziek zijn in onze gemeente. Het zijn er nogal wat. Er is dus veel zorg. En er is veel verdriet. En er is veel angst. En in bepaalde gevallen ook heel terecht. Want mensen zijn inderdaad behoorlijk ziek geworden. Ik ga lang niet al die namen noemen voor de voorbeden van vanmorgen. Maar er is oprecht veel om voor te bidden. Zo bidden we vanmorgen, en ik zal een paar noemen, voor Henny Nieuwboer, die in het meander ligt. Zij heeft namelijk in de kerkbode, schrijf ik nog, dat we niet weten wat er aan de hand is. Maar het is vrij duidelijk geworden dat zij ernstig ziek is. En dat ze bezig is met het laatste hoofdstuk van haar leven. We bidden ook voor José de Jong, waar de bloemen naartoe gaan. Ze is net genoemd. José woont in de Bizetstraat met haar gezin. En José dacht 3 jaar geleden, toen zij borstkanker kreeg, dit gevecht ga ik aan en ik hoop het te overleven. En zo leek het ook te zijn. Maar er is een uitzaaiing geconstateerd en ze moet opnieuw vechten. En deze uitzaaiing gaat niet meer weg. Er is niets gezegd over de tijd. Het is wel duidelijk dat zij leeft onder een behoorlijke donkere wolk. En dan is er ook nog Frank en Jennifer Bos. Jonge ouders van Davy. Davy is vorig jaar geboren. En Davy moet in de komende week geopereerd worden in Nijmegen. Buikoperatie, best ingrijpend allemaal. En die jongelui, vader en moeder, ja, ze stellen heel erg op prijs als er voor hen gebeden wordt. En dat doen we ook. En dan zijn er ook nog de mensen die in deze komende week een operatie moeten ondergaan. En die in de afgelopen tijd een operatie hebben ondergaan. En die dan zeggen, oh, je hoeft mij niet te noemen. Maar als je dan toch graag wil bidden, doe het dan zo. Dan doen we dat zo. Er kwam ook nog een bericht binnen van dominee Van der Sloot. Zelf ken ik hem niet. Maar misschien kent u hem. Want hij is het verleden ook voorgegaan hier in de gemeente. En dominee Van der Sloot uit Voorthuizen is overleden. En gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. Dus we zullen ook zijn gezin gedenken. En voor de volgende afkondiging wil ik u vragen om te gaan staan. Ik noem u 3 mensen die overleden zijn. We beginnen met de naam van Germa van de Kraats van den Hogen. Zij is overleden op donderdagmorgen 5 maart in de leeftijd van 58 jaar. 3 jaar geleden kreeg Germa te horen dat de tijd met haar geliefden beperkt was. Zij kreeg te horen dat de artsen haar niet meer beter konden maken en ondanks dat dit nieuws was dat haar wereld op de kop zette, koos zij ervoor om 3 jaar voluit te leven met haar ziekte. Zij leefde door het kleine groots te maken. De momenten op de fiets of bij Show & Co. De gebakjes bij de koffie of de roze koek op de bloedbank waar ze jaren trouwe donor was. De vele kaarten die zij ter bemoediging schreef aan de mensen. Want een kaartje schrijven was in haar ogen altijd beter dan een appje. Haar stille doorzettingsvermogen kenmerkte haar. Ze had haar eigen manieren waarop ze graag de dingen deed. En als ze dingen anders werden gedaan, deed ze stilletjes gewoon over. Maar in haar stille doorzettingsvermogen had ze altijd oog voor de ander. De laatste keer behandelen deed ze niet zozeer voor zichzelf, maar juist zodat de artsen er iets van konden leren, om anderen later beter te kunnen helpen. Op woensdag 11 maart jongstleden was de afscheidsdienst in de Zuiderkerk, waarna we haar lichaam hebben toevertrouwd aan de aarde op de algemene begraafplaats De Akker. Ons gebed gaat uit naar haar man Wim en dochters Muriel en Lisa. Op zondag 8 maart jongstleden is onze geliefde broeder Klaas Korlaar overleden. Klaas was getrouwd met zijn vrouw, Carnira Korlaar van de Geest, die zelf helaas al in 2017 overleed. Samen kregen zij 3 kinderen, John, Janita en Regina, die zelf ook weer een gezin kregen. In totaal mocht Klaas een trotse opa worden van 11 kleinkinderen. En in de afgelopen jaren was er daarnaast nog een warme band ontstaan tussen Klaas en zijn vriendin Geneviève de Lauray. Klaas had een kort ziekbed. Op het moment dat geconstateerd werd dat hij ernstig ziek was, moest hij zich vrijwel direct voorbereiden op zijn naderende levenseinde. Gisteren op zaterdag 14 maart hebben we afscheid van hem genomen in een dienst die gehouden werd in de Zuiderkerk. Na deze dienst hebben wij zijn lichaam begraven op de algemene begraafplaats Memento Mori. Klaas Korlaar mocht geen heen gaan in de gezegende leeftijd van 86 jaar. En dan noemen wij als derde de naam van Peter Robert Vedder. Peter Vedder is overleden in de afgelopen week, in de leeftijd van 55 jaar. Bijna 40 jaar lang werkte Peter in de bakkerij van het Stoepje. Daar kende hij de ins en de outs van jaren en jaren broodbakken. In diezelfde bakkerij kwam hij zijn vrouw Mariska Koelewijn tegen, waarmee hij al ruim 20 jaar leven en liefde deelde. Aan het begin van zijn leven, toen hij 2 was, was het kantje boord toen hij ernstig ziek in het ziekenhuis kwam te liggen. Daarom heeft hij een leven lang met epilepsie moeten leven. Op 9 maart is Peter vanuit zijn werk niet meer thuisgekomen. In de morgen werd hij samen met zijn brommer gevonden. Het is onwerkelijk, niet echt te bevatten. Mariska zal zijn gezelligheid en het met hen praten ontzettend gaan missen. De afscheidsdienst zal worden gehouden op 17 maart aanstaande om 22:50 in de Zuiderkerk. Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren. We staan stil bij het leven van Peter, bidden voor Mariska, Wouze en Dennis. Gemeente, laten we inderdaad stilstaan bij het overlijden van Germa van de Kraats van den Hogen, Klaas Korlaar en Peter Robert Vedder. Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Amen. Wij blijven staan en wij zingen nu het lied: ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Gemeente, laten wij danken en bidden. Wij danken u voor de belofte die u hebt neergelegd en verkondigd in uw eigen naam. Ik ben er en ik zal er altijd zijn. Heere God, leer ons bouwen op uw naam. En leer ons elkaar vasthouden in uw naam. En leer ons door het leven gaan in uw naam. En leer dat als wij moeten rusten, moeten sterven, dat wij sterven in uw naam. En dat u er bent, iedere dag van ons leven en ook op de dag van onze dood. Zoals u er was op die dag dat Christus kwam te sterven. Dat u met hem meeging. En dat u hem deed opstaan uit de doden. Gemeente, wij gaan toe naar dat hoge feest van Goede Vrijdag en Pasen. Wat een feest en wat een vertoning tegelijkertijd. Jezus aan het kruis, hoe dan? Hij heeft het allemaal voor ons gedaan. En Heere God, waar zijn troon een kruis was, daar hebt u hem opgericht uit de dood. Daar heeft hij die dood overwonnen. Het werd een tandeloze tijger waar wij nog steeds bang voor kunnen zijn. Maar als we onze handen vouwen, onze ogen sluiten, als we ons toevertrouwen aan u, dan hoeven we helemaal niet bang te zijn. Dan mogen we bij u komen. En dan is daar het hemelse vaderhuis met die talloze woningen. Christus heeft voor ons daar een woning bereid. Leer ons leven in dat vertrouwen. En leer ons zo ook dat we afscheid kunnen nemen. Dat het een tot ziens mag zijn. Heere God, we bidden voor al die families die afscheid moesten nemen in de afgelopen anderhalve week. En dan noemen wij de familie van Germa van der Kraats. En van Klaas Korlaar. En van Peter Vedder. En trouwens ook de familie van dominee Van der Sloot. Wij bidden, Heere, dat wat wij niet kunnen zien, dat u dat waarmaakt. Dat daar een leven is na dat leven. En dat wij met geestelijke ogen daarna kunnen kijken. En dat we met een door uw geest gevuld hart daar naartoe kunnen leven. Wilt u daar ook de kracht voor geven? Heere God, wilt u bij ons zijn als we weten, ervaren dat we kwetsbaar zijn? En dan bidden wij voor de zieken van de gemeente. En onder hen noemen wij Henny Nieuwboer. De José de Jong. En ook de kleine Davy Bos. Heere God, wilt u hen leiden? Wilt u hen sterken? Moed geven voor iedere dag, bescherming voor iedere nacht. En wilt u uw hand op hun schouder leggen. Ze hoeven het allemaal niet alleen te doen. En zoals de Heere God, zoals het kan zijn, dat ons leven gevuld is met vragen, zo kijken we ook naar de wereld om ons heen. En die stelt ons voor vragen. Wat wordt er gestreden op tal van plaatsen? Wat zijn er een oorlog aan de gang? En wat wordt daar van alles in puin geschoten en wat worden daar mensenlevens beschadigd? We bidden, Heere, om een toekomst die ons wacht. Het klinkt zo groot. We bidden om hoop voor de volken. Wij bidden om hoop voor Israël. Wij bidden om hoop voor deze hele wereld. Heere God, laat uw vrede, uw shalom, eindelijk aanbreken. Laat uw koninkrijk komen, dat door Christus is beloofd. Dat in hem tegenwoordig was, omdat hij onze hemelkoning is. En laat het waar worden, Heere. Zodat er een einde komt aan al dat lijden van deze wereld, uw schepping. Tot die tijd zien we daarna uit. Tot die dag leven we daarnaartoe. En leggen wij u onze vragen voor. We komen tot u in het gebed. Heere God, leid ons niet in verzoeking. En laat ons daar ook niet aantastelijk voor zijn. Hoe zeg je dat? Wilt u ons helpen? Wilt u ons bemoedigen? Wees ook bij ons, Heere God, in ons eigen land, als er in de komende week de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Ook dat is weer een moment waarop wij vertrouwen stellen en vertrouwen uitspreken. We willen graag dat er een goed bestuur is in ons eigen land, in onze steden en in onze dorpen. Wilt u er daarom bij zijn en ons allen leiden? Vader in de hemel, in een kort moment van stilte leggen we onze eigen gebeden voor u neer. Zo bidden we samen, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ja, zo komen wij tot de inzameling van de gaven. De kinderen van de kindernevendienst, die kunnen nu terugkomen. De kleinste kinderen kunnen worden opgehaald. En de inzameling is natuurlijk van harte bij u aanbevolen. Na de inzameling van de gaven, als slotlied, zingen wij Gezang 187, vers 1 en 2. Maar ik wil nog één ding even zeggen. En dat is een bedankje aan de beide liturgen van vanmorgen. Johan, Ingrid, dit hebben jullie nou eens goed gedaan. Dus dank je wel voor jullie aandeel in deze dienst. Gemeente gaat dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.